Welkom bij de HoraEst podcast, mede mogelijk gemaakt door AppVy. Mijn naam is Mark Leuvenberg, maagdarm levenarts, werkzaam in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Tijdens deze podcast ontvang ik verschillende gasten die binnen de maagdarm levenziekte gaan promoveren of recent zijn gepromoveerd. En we bespreken hun promotieonderzoek, belangrijkste uitkomsten, aanbevelingen voor de klinische praktijk en mogelijke vervolgstappen. Vandaag is bij mij te gast, zoals gezegd de eerste podcast van deze reeks, Maarten de Groen, maagdarm levenarts in opleiding en werkzaam in het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Titel van zijn thesis is To Evaluate and Improve Prediction, Surveillance and Management of Advanced Neoplasia in IBD. Maarten, welkom.
Dankjewel, Mark. Hoe gaan we nu beter voorspellen welke patiënten er niet en welke patiënten er wel een verhoogd risico hebben op advanced neoplasia? Ik denk dat dat ook maar bewijst dat het heel complex en moeilijk is om dysplasie goed te graderen voor patologen. Hoe zinnig is het nog in deze tijd met onze huidige kwaliteit van apparatuur om chromoendoscopie toe te blijven passen? Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn en mag aansluiten.
Ja, dat vind ik ook. Ik zie ernaar uit. Ik ben erg benieuwd naar je antwoorden. Ik heb met veel plezier je proefschrift gelezen. Maar voordat we gaan praten over je promotieonderzoek, wat doe je zoal naast je werk?
Naast mijn werk ben ik vaak op de racefiets te vinden en maak ik omgeving Nijmegen graag onveilig. Vorig jaar ook met een aantal collega's van Italië naar Nederland teruggefietst voor het goede doel. En ik woon tijdelijk nu eventjes buiten Nijmegen, maar ik hoop binnenkort weer naar Nijmegen toe te verhuizen. Want inderdaad, zoals je zei, ben ik sinds kort aangenomen voor de opleiding tot MDL-arts en hoop ik binnenkort ook mijn thesis te mogen verdedigen.
Leuk. En waar heb je gestudeerd?
Ik heb in Nijmegen gestudeerd, geneeskunde. En daarna ook kort als Anios gewerkt. En tijdens die periode ook door mijn co-promotor inmiddels Frank Hoentje benaderd van: goh, heb je geen interesse om onderzoek te gaan doen? Nou, daar had ik zeker oren aan, van het een is het ander gekomen.
En waarom ben je gaan promoveren?
Ja, tijdens geneeskunde had ik altijd al een interesse in de wetenschap. Op dat moment wist ik nog niet zo goed waar ik de meeste interesse in zou hebben. Dus ik heb wat onderzoek gedaan bij de interne geneeskunde en ook bij de neurologie als studentassistent. Maar gedurende mijn co-schappen kwam ik er toch ook achter dat de MDL toch het vak was wat mij het meest aansprak. En daarmee ook een logische vervolgstap om daarmee verder in te willen verdiepen.
Dat begrijp ik als maag-darm-levenarts, dat je het een mooi vak vond. Maar waarom vond je het een mooi vak? Waarom heb je besloten om dit specialisme dan te gaan doen?
Ja, ik denk dat de maag-darm-leverziekte een vak is met als arts een hele mooie afwisseling tussen enerzijds een stukje beschouwing, maar anderzins ook natuurlijk het scopiëren waarbij je praktisch bezig bent. Heel veel diagnostiek ook in eigen hand hebt. En ook een mix hebt tussen zowel acute zorg als ook de zorg voor patiënten met IBD, die je dus soms zelfs je hele professionele carrière kan vervolgen, wat mij ook heel erg aanspreekt.
U luistert naar de promo-podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Maarten de Groen over zijn promotieonderzoek. En ik herhaal de titel nog eventjes van zijn thesis: To Evaluate and Improve Prediction, Surveillance and Management of Advanced Neoplasia in IBD. Maarten, hoe ben je op het idee gekomen om op dit specifieke onderwerp te promoveren?
Ja, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Ik kwam als versbakken Anios in het Radboud UMC terecht. En al snel kwam mijn co-promotor Dr. Frank Hoentje naast mij lopen in de lange gang van het Radboud UMC op weg naar de overdracht. En hij vroeg aan mij: goh Maarten, heb je geen interesse om onderzoek te doen binnen de IBD? Ik heb nog een aantal mooie ideeën. En op die manier kwam dus van het een het ander.
En denk je dat je ook actief wilt blijven binnen de IBD? Of heb je nog alternatieven binnen het vak maag-darm-levenziekte?
Ja, ik weet het eerlijk gezegd nog niet zo goed. Ik moet zeggen dat de chronische zorg met alle facetten die daarbij komen kijken bij IBD me wel heel erg aanspreken. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat de rest van mijn opleiding gaat brengen. Dus ik probeer op dit moment nog een open blik te houden.
Ja, dus wanneer ben je begonnen met je opleiding?
Ik ga nog beginnen. Ik ben 2 maanden geleden ben ik aangenomen en per 2023 zal ik starten.
En dan ben je klaar?
In 2029.
Oh ja, oké. Okay.
Dat klinkt nog als toekomstmuziek.
Maarten, dan gaan we het over jouw proefschrift hebben. Nogmaals, met veel interesse heb ik het gelezen en ik heb er ook veel van geleerd. Ik heb een aantal vragen en ik wou eens beginnen met je eerste echte hoofdstuk, waarbij je eerste originele paper presenteert. Ja, de allergrootste hamvraag binnen dit hele veld is: welke patiënt moet je wel en vooral niet surveilleren? We doen veel diagnostiek. Ik denk ook veel over diagnostiek. We hebben enorme zorgkosten. We hebben scopie-wachtlijsten. Een enorme workload. Dus kun je daar iets over zeggen? En dan met name in het licht van je eerste hoofdstuk, waarbij je kijkt naar 4 markers.
Ja, zeker. Ik denk inderdaad dat dat een hele belangrijke vraag is. Zeker ook om de kosten, maar ook de belasting voor patiënten beheersbaar te houden. En het lastige is dat we op dit moment nog niet goed weten wat het individuele risico op advanced neoplasia, en colorectaal carcinoom daarmee ook, is. En dat betekent dus ook dat als we nu naar de richtlijnen kijken, dat elke richtlijn in feite stratificeert in 3 risicocategorieën. Maar dat we uit de praktijk ook weten dat er heel veel patiënten tussen zitten die nooit gedurende hun leven dysplasie zullen ontwikkelen, maar die wel de enorme belasting moeten ondergaan van die reguliere frequente surveillance-scopieën. Dus ik denk wat er belangrijk is inderdaad en waar dit hoofdstuk ook deels op aansluit, is hoe gaan we nu beter voorspellen welke patiënten er niet en welke patiënten er wel een verhoogd risico hebben op advanced neoplasia. En als we nu kijken naar de huidige risicofactoren die we kennen, zijn dat grotendeels klinische risicofactoren. En denk ik dat we nu verder moeten gaan kijken naar inderdaad fecale markers. Calprotectine is natuurlijk een hele bekende voor inflammatie, maar helaas hebben we nog niet een soortgelijke marker voor het risico op dysplasie. En anderzijds misschien ook serologische markers die eraan gaan komen. En deze studie is een eerste aanzet waarmee we hebben gekeken van: zijn er nou fecale markers van dysplasie waarmee we kunnen voorspellen of iemand een verhoogd risico heeft?
Duidelijk. En je hebt dan 2 markers die er significant uitkomen. Ik wil je dan zo vragen om daar misschien iets meer over te vertellen voor de luisteraars vandaag, dat ze weten wat dat voor markers zijn. Maar voordat je dat doet, vroeg ik me af, waarom kijk je in eerste instantie naar 4 markers en heb je niet wat breder ingeschoten in eerste instantie? En de tweede vraag is: zijn colitisdata? Kun je het ook vertalen naar de ziekte van Crohn? Heb je daar ook een idee over?
Ja, ik denk dat dat 2 hele interessante vragen zijn. En het antwoord op de eerste vraag is dat we relatief beperkt nog hebben gekeken met 4 markers, waarvan er ook enige literatuur aanwezig was uit de hoek van sporadisch colorectaal carcinoom, dat ze geassocieerd waren met kanker. Waarbij er voor colibactin bijvoorbeeld, een van die 4 factoren, er ook data is dat dat mogelijk bij patiënten met IBD ook het geval zou zijn, maar dat waren zeer beperkte studies. Dat was de reden daarvoor. En je tweede vraag is me even ontschoten.
Ja, hoe kun je het vertalen naar de ziekte van Crohn, denk je ook? Of gelden, zijn dat andere markers waar we naar op zoek moeten gaan?
Ja, dat is ook inderdaad een hele interessante vraag. En het eerlijke antwoord is dat we dat nog niet weten. We hebben nu een groep met colitispatiënten gekozen, omdat het meeste onderzoek op het gebied van zulke fecale biomarkers ook binnen de colitis ulcerosa hoek zit. Maar voor een vervolgstudie is het denk ik zeker interessant om ook te gaan kijken naar Crohn.
Je zegt nu vervolgstudie. Weet jij of er nog vervolgstudies nu gaande zijn binnen de onderzoeksgroep waar jij gepromoveerd bent? Want dit is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk veld. Het vinden van predictieve markers.
Ja, dat zit er zeker inderdaad aan te komen. Op dit moment zijn we nog bezig met ook retrospectief wat extra data verzamelen bij ons huidige cohort, om te zien of we daar nou nog meer uit kunnen halen. Maar het vervolg komt er hopelijk snel aan.
En blijf je daar zelf ook bij betrokken nu je in opleiding gaat?
Nee, helaas blijf ik bij dit onderzoek niet zelf betrokken. Ik promoveer bij de MDL, maar mijn tweede promotor is Iris Nachtegaal, professor Iris Nachtegaal van de pathologie. En dit is ook een onderzoek wat inderdaad bij de pathologie loopt. Dus hier zal ik helaas ook wel niet meer verder gaan.
Duidelijk, dank. Dan, als je het goed vindt, wilde ik doorgaan naar het volgende hoofdstuk, waarbij je pouch neoplasie bestudeert bij patiënten met inflammatoire darmziekte die in verband met colorectale neoplasie een proctocolectomie met pouch hebben gekregen. Wij hanteren de surveillance-richtlijn waarbij we patiënten onderscheiden in zogenaamde hoog, intermediate of low risk profiles. En dan scopiëren we of jaarlijks of 3-jaarlijks of 5-jaarlijks respectievelijk. Wat is nu jouw advies als je kijkt naar de data, ook uit jouw chapter 3, waar ik nu naar vraag, of we dezelfde richtlijn moeten hanteren voor de pouch? Of moeten we dat nou anders doen?
Ik denk dat we op dit moment eigenlijk nog maar heel weinig weten over wat de risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van pouchcarcinoom of pouchdysplasie. En hoe groot die risicofactoren daadwerkelijk zijn. En dat is een probleem wat deels natuurlijk ook speelt in de algemene IBD-populatie. Als je kijkt naar het risico op dysplasie bij die patiënten. Ik denk dat dat bij de pouch nog veel groter is. Ook omdat het een heel zeldzaam event is, pouchcarcinoom. En waar we bij deze studie naar hebben gekeken is naar de etiologie, of in ieder geval de relatie tussen colorectale neoplasie, wat de belangrijkste risicofactor is voor het ontwikkelen van een later pouchcarcinoom, en het pouchcarcinoom zelf, waarbij we genetisch hebben gekeken van zijn die vergelijkbaar wat betreft genetische handtekening, om het even simpel te zeggen. En daar zagen we dat dat eigenlijk meestal niet het geval was. Dus dat betekent dat daar toch een onafhankelijke relatie tussen die twee is. En dat er toch een multifactorieel probleem waarschijnlijk speelt bij deze patiënten. Maar dat het niet zozeer is dat er sprake is van een field effect. En dat die mensen daarmee gepredisponeerd zijn om pouchcarcinoom te ontwikkelen.
Duidelijk, dank. Dan doorgaan naar het hoofdstuk wat hierop volgt. En dan maak je een klein sprongetje naar kwaliteitsindicatoren voor surveillance endoscopieën. En kijk je ook naar patient preferences, voorkeuren, wat natuurlijk heel interessant is. Je concludeert dat actieve endoscopische ontsteking en een langere surveillance interval geassocieerd zijn met een verhoogde kans op advanced neoplasia. Maar Maarten, dit weten we toch al? Wat is nou nieuw hier?
Ben ik het helemaal mee eens. We weten inderdaad dat patiënten met veel inflammatie een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van dysplasie. En secundair daaraan natuurlijk colorectaal carcinoom of advanced neoplasia. Maar de vraag die we met deze studie wilden beantwoorden was of er ook door actieve inflammatie tijdens een surveillancekopie een verhoogd risico is op het missen van dysplasie. En dat zijn lesies die je dan mist en die vervolgens kunnen uitgroeien tot advanced neoplasia. En wat we hier hebben gevonden is dat dat inderdaad het geval lijkt te zijn na hele uitgebreide confoundercorrectie. En dat inflammatie dus niet alleen een risicofactor is voor DNA-schade en daarmee uiteindelijk dus ook voor dysplasie, maar dat het ook voor de scopist het risico groter maakt dat je een lesie mist.
Ja, heel duidelijk. Dat begrijp ik ook goed. Dus hoe zie je dat nou in de huidige situatie, wanneer we in een iets breder perspectief zien? We hebben veel krachtiger medicamenteuze opties. Kun je daar iets over zeggen? En ook hoe we dit dan moeten implementeren in de praktijk?
Ik denk dat dit een hele lastige situatie is. Want de patiënten met de meeste inflammatie die we het slechtst kunnen behandelen, dat zijn ook de patiënten die dan toch een surveillancekopie krijgen waarbij er nog steeds persisterende inflammatie is. En dat zijn dan dus de mensen die het hoogste risico hebben op het ontwikkelen van dysplasie en colorectaal carcinoom, maar tegelijkertijd dat we die dus ook het slechtste daarop kunnen beoordelen en het ook het slechtste kunnen voorkomen. In brede zin denk ik dat de incidentie van dysplasie en colorectaal carcinoom bij IBD nog steeds omlaag gaat volgens de grote epidemiologische studies uit voornamelijk Scandinavië. En dat dat wat mij betreft niet alleen te wijten is aan effectievere surveillance met betere kwaliteit technieken en meer evidence op dat gebied, maar zeker ook een betere medicamenteuze behandeling om die inflammatie inderdaad in te dammen.
Ja, eens. Helemaal met je eens. En dan bespreek je ook in het hoofdstuk wat daarop volgt, patiëntvoorkeur. Bowel preparation vinden ze een belangrijke. Maar dit is wel een spanningsveld, want dan nu heb je het over medisch inhoudelijke argumenten. Hoe vaak moet je iemand surveilleren? Moet je wel of niet opereren bij bijvoorbeeld high-grade dysplasia? En dat moet je dan dus afwegen tegen de voorkeur van de patiënt zelf. Hoe belangrijk is de voorkeur van de patiënt als je harde argumenten hebt om te kiezen voor een bepaald behandelpad of surveillanceprotocol?
Ja, ik denk inderdaad dat dat een heel lastig spanningsveld soms kan zijn. Wanneer je medisch ziet dat er iets heel erg wenselijk is voor de patiënt, wat betreft zijn of haar gezondheid. Maar tegelijkertijd dat dat iets kan zijn wat een patiënt soms zelf niet wil. Maar uiteindelijk denk ik dat we patiënten behandelen met IBD en dat we niet de complicaties van IBD behandelen. En in dat opzicht denk ik dat de patiënt ook echt op de eerste plek komt en dat we daarnaar moeten luisteren. Maar dat het ook wel onze verantwoordelijkheid is om goede voorlichting te geven. En dat het heel erg afhankelijk per patiënt is hoe we dat doen en hoe we daar ook in kunnen sturen samen met de patiënt.
Je luistert naar de podcast waar ik Maarten de Groen te gast heb. Wat we besproken hebben in het eerste deel is wie we nou wel en niet moeten surveilleren, de hamvraag. Nou, dat is nog steeds een lastig te behandelen vraag. Maar Maarten heeft gekeken tijdens zijn promotieonderzoek naar fecale markers die geassocieerd zijn met advanced neoplasia. Daar heb ik hem over gevraagd. We hebben het gehad over pouch surveillance en Maarten heeft daar ook advies over gegeven hoe dat geïmplementeerd moet worden in de huidige praktijk. We hebben het gehad over de risicofactoren die geassocieerd zijn met het missen van advanced neoplasia en dan ook in het licht van de potentere medicamenteuze opties hoe we dat zouden moeten zien. Een interessante discussie met Maarten vond ik het spanningsveld waarbij je soms het medisch inhoudelijke moet afwegen tegen wat de patiënt zelf wil als je het hebt over het surveilleren van patiënten en het kiezen voor een bepaalde behandeling. Dan wilde ik graag verder gaan met chapter 7 van jouw thesis, Maarten, wat ik een hele interessante vond, waarbij je kijkt naar de impact van de histopathologische revisie en de expert pathologist consensus voor patiënten met hooggradige dysplasie. Allereerst zeg je iets over de inter-observer agreement voor hooggradige dysplasie tussen pathologen, Maarten. 0,33 is de kappa. Wat vind je daarvan?
Ik denk dat die laag is, zeker voor een diagnose waar klinisch zoveel van afhangt. En ik denk dat dat ook maar bewijst dat het heel complex en moeilijk is om dysplasie goed te graderen voor pathologen. Zelfs voor pathologen met ervaring binnen de IBD in een academisch ziekenhuis die sowieso al de complexere casus zien.
Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook laag. En ik ben het ook met je eens dat je zegt, hier hangen hele belangrijke klinische consequenties aan. Vervolgens kijk je dan naar een expert pathologist consensus meeting. En dan zie je dat 1/3 van de initiële hooggradige dysplasie wordt gedowngrade naar laaggradige dysplasie. Dat is nogal wat.
Ja, vind ik ook. Toen ik het uit de data inderdaad zag rollen, dacht ik ook zo. Want dit zijn patiënten waarvan in de kliniek dus werd gedacht dat dit mensen met hooggradige dysplasie werden, die ook zo behandeld zijn. Dus dat wil zeggen dat een heel deel van deze mensen ook een colectomie heeft gekregen. Waarbij bij een tweede blik en daarna dus een consensus meeting met twee expertpathologen eruit kwam dat dit laaggradige dysplasie was. En in de praktijk wordt een colectomie maar zelden toegepast voor laaggradige dysplasie. Dus ik denk dat dat ja, belangrijke klinische behandelconsequenties heeft.
Sorry dat ik je interrompeer. Ik denk zelden. Ik denk dat we dat niet doen. Zeker als er ook wat inflammatie meespeelt. Dus ik vind dit een hele belangrijke. Maar wat moeten we hier nu in de klinische praktijk mee met deze belangrijke bevinding van jou?
Ja, ik denk dat de klinische boodschap eigenlijk vrij simpel, maar ook vrij duidelijk is. En dat is namelijk dat bij dysplasie, waarbij er grote behandelconsequenties aan zitten, dus bij hooggradige dysplasie is dat meestal het geval, dat is ook de reden waarom we erop hebben gefocust, dat het echt de moeite kan zijn om hier twee pathologen nog een keer extra naar te laten kijken. En dat kost niet extreem veel tijd voor een coupe. Hooggradige dysplasie is per definitie relatief zeldzaam, maar de klinische consequenties die kunnen daarmee enorm groot zijn.
Ja. Eens. Kunnen we een stapje verder gaan dat je, ik weet niet wat of dat moet hoor, maar dat we eigenlijk dit soort pathologische beslissingen nemen in een consensus meeting, in een multidisciplinair teamoverleg?
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat dat buiten de IBD soms ook al gebeurt, bijvoorbeeld met Barrett Slokdarm. En ik denk dat dat ook de moeite waard kan zijn bij IBD.
Ja. Vervolgens ga je in hoofdstuk 8 de risico's analyseren van synchrone en metachrone neoplasie na endoscopische resectie, maar ook na partiële subtotale en colectomie en proctocolectomie. En dit is natuurlijk een hele interessante, want vandaag de dag doen we steeds vaker endoscopische resecties. Wat je laat zien is dat na een endoscopische resectie er een significant hogere kans is op bijvoorbeeld metachrone lesies vergeleken met bijvoorbeeld een subtotale colectomie of een proctocolectomie voor advanced neoplasia. Wat vind je daarvan? En hoe moeten we deze patiënten surveilleren?
Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat het te verwachten is Omdat hoe groter de resectie en hoe minder aangedaan colon erachter blijft, hoe lager ook het risico is dat je in de toekomst nog dysplasie of een andere lesie daar kan ontwikkelen. Maar anderzins is het zo dat een subtotale colectomie natuurlijk een ingreep is met een enorme functionele impact voor patiënten. En dat het niet alleen maar gaat om het risico, het toekomstige risico op dysplasie of colorectaal carcinoom. En daarbij denk ik dus ook dat je in goed overleg, zeker met alle opkomende endoscopische technieken, soms minder invasief kan zijn en colonsparender kan handelen. En daar zit dus inderdaad wel een risico aan vast, want ja, het slijmvlies wat achterblijft, waar ook veel inflammatie is geweest, daar loop je het risico in dat je daar dysplasie in kan gaan ontwikkelen. En ik denk dat je dat dus ook frequent endoscopisch moet gaan vervolgen. En wat mij betreft zou je daar eigenlijk de richtlijn voor aan kunnen gaan houden, zoals we dat ook doen bij sporadisch colorectaal carcinoom, waarbij er grote lesies met EMR of ESD worden verwijderd. En uit deze studie kunnen we die adviezen natuurlijk niet goed geven, want het is een retrospectief cohortonderzoek met een best wel brede, diffuus, met een best wel heterogene populatie. Maar ik denk dat een eerste scopie na 3 tot 6 maanden, een beetje afhankelijk van het risico van de lesie en hoe groot de lesie was, zeker aan te bevelen is.
Ja, ja. Nou, dat is goed om dat van jou te horen als expert. Je bent natuurlijk enorm op de hoogte nu van ook de huidige ontwikkelingen. We hebben het dan bijvoorbeeld over, wat je zelf terecht al zegt, de steeds betere endoscopische behandelmogelijkheden. Dan hebben we het over resecties van dit soort lesies. Maar wat ook enorme ontwikkeling is, is de type scopen wat we gebruiken. Vandaag de dag hebben we prachtige high definition scopen, waarbij je met wit licht prima lesies kunt onderscheiden van normaal darmweefsel. Vandaag de dag doen we nog dye spray, chromoendoscopie, wat ook echte nadelen heeft, zoals je weet. Hoe zie jij dit nu? Dus conventionele dye spray, wat we jaren gedaan hebben, versus high definition scopen met wit licht, als we het hebben over surveilleren.
Het is eigenlijk een klein stapje buiten mijn thesis, maar een studie waar ik wel gedurende ook mijn PhD bij betrokken ben geweest, is een grote Nederlandse RCT in meerdere academische centra, waaronder ook hier in het AMC, waarbij we inderdaad deze vraag proberen te beantwoorden: hoe zinnig is het nog in deze tijd met onze huidige kwaliteit van apparatuur om chromoendoscopie toe te blijven passen met methyleenblauw of indigo-karmijn? De uitkomsten hebben we daar nog niet van. We zijn bezig met de allerlaatste inclusies. Dus ik hoop binnen nu een half jaar daar een wetenschappelijk onderbouwder antwoord op te kunnen geven. Maar tot die tijd is het denk ik mijn persoonlijke mening. En denk ik, en dat ben ik echt helemaal met je eens, dat chromoendoscopie zeker in Nederland niet meer per se noodzakelijk hoeft te zijn als je ook gewoon in een goed inspecteerbaar colon met wit licht kijkt. Met high definition apparatuur.
En het is inderdaad een klein uitstapje. Het gaat niet over jouw thesis, maar ik dacht, ga ik je toch vragen. Dus dat klopt. Ja. Kun je anticiperen op de uitkomst? Wat denk je dat eruit gaat komen?
Ik verwacht eerlijk gezegd dat de opbrengst, dat de hoeveelheid dysplasie die gedetecteerd gaat worden in de chromoendoscopie groep en in de witlichtgroep heel erg vergelijkbaar met elkaar gaat zijn.
Ik deel die mening. Denk je dat er nog voor een subgroep patiënten misschien meerwaarde is om toch chromoendoscopie toe te passen?
Ja, dat is interessant inderdaad. En dan grijp ik even terug op mijn hoofdstuk over kwaliteitsindicatoren. En ik denk bij de patiënten inderdaad met een lastig surveilleerbaar colon. Dan wel de patiënten die een intrinsiek daadwerkelijk verhoogd risico hebben, waar we dat ook zeker van weten. Dus dat zijn denk ik vooral de PSC-patiënten of de mensen met uitgebreide verlittekening en uitgebreide pseudopolyposis. Dat de mensen zijn waarbij het nog wel te overwegen valt.
Je luistert naar de podcast waarbij ik in gesprek ben met Maarten te Groen. We hebben verschillende hoofdstukken besproken. In het tweede deel van deze podcast hebben we het gehad over de histopathologische revisie, waarbij we de inter-observer agreement tussen pathologen hebben besproken voor high-grade dysplasia. En waarbij er eigenlijk een aanbeveling wordt gedaan door Maarten om in de klinische praktijk dit soort hele belangrijke pathologische beslismomenten in een consensus meeting te evalueren, omdat het grote klinische consequentie voor de patiënt kan hebben. Vond ik heel interessant. We hebben het gehad over de nieuwe endoscopische behandelmogelijkheden, waarbij we steeds vaker lesies endoscopisch recesseren, wat in het verleden operatief werd gedaan. Hoe ga je nou om met het surveilleren van dit soort patiënten? Wat is de kans op metachrone lesies? We hebben nog een klein uitstapje gemaakt, even buiten het proefschrift van Maarten om, waarbij we dye spray chromoendoscopie hebben vergeleken met high definition endoscopie, waarbij de lopende Helios-studie even langskwam. Maarten, we hebben veel besproken. Je zal vast nog een aantal dingen hebben waarvan je zelf zegt, dat vind ik nog interessant om te vermelden voor dit publiek.
Wat ik denk ik als boodschap mee zou willen geven is op het gebied van surveillance bij IBD. Dat we met z'n allen goed moeten beseffen dat we op dit moment nog niet zo goed weten welke patiënten wel en niet een verhoogd risico hebben. Dat we op basis daarvan dus ook goed met de patiënt in gesprek moeten gaan wat zijn of haar wensen zijn voor surveillance, nog even afgezien van de medische noodzaak. Dat als we surveillance uitvoeren, dat ik denk dat we dat in de toekomst vooral met wit licht gaan doen en dat we daar meestal geen chromoendoscopie meer voor nodig hebben. Maar mochten we nou ondanks al onze medicamenteuze opties die steeds beter en beter worden, waarmee we ook een lagere dysplasiegraad zien, toch dysplasie tegenkomen, dat we dat zeker bij de hogere graderingen, hooggradige dysplasie, colorectaal carcinoom, zowel linksom als rechtsom, moeten bespreken met pathologen in zo mogelijk ook een consensus meeting. En dan als laatste nog één puntje wat mezelf altijd wel aan het hart gaat, is dat is namelijk ook een stukje duurzaamheid, wat ik graag nog zou willen benoemen. We scopiëren een hele hoop bij de MDL. Ik denk dat het heel goed is om ook te gaan kijken of we het daar niet nog beter kunnen gaan doen. En dat staat totaal los van surveillance naar colorectaal carcinoom bij IBD. Maar wel iets waar we denk ik ook met z'n allen aan kunnen werken.
Dankjewel. En daarmee, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Het was me een waar genoegen, Maarten, om je als eerste gast van deze reeks hier in huis te hebben. Ik wens je heel veel succes met je verdere carrière.
Dankjewel. Bedankt dat ik hier uitgenodigd was.
Dank aan Jordan voor de techniek en de montage. En natuurlijk dank aan onze luisteraars voor het luisteren. Mocht je meer informatie willen over IBD of over deze podcastserie, kijk dan op www.blijvendvooribd.nl. Tot de volgende keer. Dag.